Nou, vanmorgen gaan we een geschiedenis lezen uit het Oude Testament, die eigenlijk heel verdrietig is. Waarin iemand iets doet wat helemaal niet naar de wil van God is. Zo wil God niet dat we met elkaar leven. De dingen die we elkaar aandoen. En toch gaan we ook naar zo'n geschiedenis luisteren, omdat we daar wel veel van kunnen leren. Want die geschiedenissen worden ons juist ook in de Bijbel verteld om ons te laten weten hoe het niet moet. En zo willen we vanmorgen maar gaan luisteren en op zoek gaan naar wat God dan wel van ons vraagt. We lezen Rechters 11, vers 29 tot 40. Rechters 11, vers 29 tot 40. De geschiedenis van rechter Jefta. Ik zal zo nog wel even in de preek de achtergrond hiervan schetsen. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Hij trok door heel Gilead en Manasse en ging daarna weer terug naar Mispa in Gilead en trok van daar op tegen de Ammonieten. Hij beloofde de Heer: als u de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat me bij mijn behouden thuiskomst tegemoet komt voor u zijn. Dat zal ik als brandoffer aan u opdragen. Toen trok hij op tegen de Ammonieten en bond de strijd tegen hen aan. En de Heer leverde ze aan hem uit. Jefta sloeg hen terug van Aroer tot Minnit en Abel Keranimim en nam daarbij niet minder dan 20 steden in. En zo bracht hij een zware nederlaag toe aan de Ammonieten die het hoofd moesten buigen voor de Israëlieten. Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats Mispa, werd er met rijdansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter ging voorop. Ze was zijn enige kind. Andere zonen of dochters had hij niet. Meteen toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ach, mijn kind, dat jij me deze slag moet toebrengen. Dat juist jij het bent die me in het ongeluk stort. Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen. U hebt de Heer een gelofte gedaan, vader, antwoordde ze. Nu hij u gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten, moet u met mij doen zoals u hebt beloofd. Maar dit wil ik nog vragen. Gun me voordat u uw gelofte ten uitvoer brengt nog 2 maanden tijd, zodat ik met mijn vriendinnen de bergen in kan trekken om erover te treuren dat ik nooit iemands vrouw zal zijn. Goed, zei Jefta. En hij liet haar voor 2 maanden de berg in gaan om met haar vriendinnen om haar maagdelijkheid te treuren. Toen die 2 maanden voorbij waren, keerde ze naar haar vader terug en hij bracht zijn gelofte ten uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. Sindsdien is het in Israël de gewoonte dat de jonge meisjes elk jaar 4 dagen lang rouw klagen om Jefta's dochter. We gaan luisteren naar de verkondiging vanuit dit Bijbelgedeelte. En gemeente van onze Heer Jezus Christus, wie zo wat achterloos in de Bijbel aan het lezen slaat, zeker als je bij het begin begint, valt misschien van de ene verbazing in de andere. Je komt verhalen tegen van een broedermoord, van gewelddadige oorlogen, van gebruiken en rituelen waarvan je niet precies snapt waar die nou precies voor zouden dienen. Sporen van een samenleving die heel ver afstaat van de onze. En misschien vraag je je dan wel eens af, ja, wat moeten wij daar nou nog eigenlijk mee? Wij die leven in zo'n andere tijd, zoveel later, zo'n andere samenleving. Nou, en die geschiedenis van Jefta is daar denk ik wel een indrukwekkend voorbeeld van. Hoe is het mogelijk, denk je, als je dit leest? Jefta, rechter namens God, aangesteld om het volk Israël te leiden, gegrepen door de Heilige Geest, staat er nog bij, en hij offert zijn dochter. Wat doet zo'n verhaal in de Bijbel? En wat moet je ermee? Zit daar überhaupt voor ons vanmorgen een boodschap achter? Nou, nu zou je voor de gemakkelijke oplossing kunnen kiezen, en dat is toch dit soort verhalen maar overslaan. Inderdaad, besluiten, ach, dat is van een voorbije tijd. Dat is iets van vroeger. En we concentreren op ons de verhalen en de geschiedenis uit de Bijbel Ja, die ook dichter bij ons liggen. Waar we ons hart aan op kunnen halen. Die ons bemoedigen en kracht geven en iets laten zien van het mooie en het goede van God. Maar ik denk als je dat doet, dat je Bijbel wel een heel stuk dunner wordt. En dat je ook heel veel overslaat, waar je toch kunt leren over wie God is. Omdat God wel de God van deze wereld is. Vanaf de dag dat hij haar geschapen heeft, tot in de eeuwigheid. En omdat God wel de God van de geschiedenis is. En God de geschiedenis wel leidt naar zijn doel. En dat gaat van crisis naar crisis. En omdat God wel de God van mensen is, zoals jij en ik. En God betrokken is op ons leven, ieder van ons. Van de dag dat we geboren zijn, tot in de eeuwigheid. Met alles wat er dan in ons leven komt en speelt. En daarom gaan we toch maar luisteren vanmorgen naar deze indrukwekkende geschiedenis. De geschiedenis van Jefta, die verdrietige geschiedenis van de man die door een onbezonnen gelofte zijn dochter en zichzelf in het ongeluk stort. Op zoek naar de boodschap daarachter. En daar zullen we denk ik best ons best voor moeten doen. Om daarnaar te zoeken en wat te graven en te spitten. Wat zit daar nou achter? Wat wil God ons hiermee leren? Maar we doen het toch maar. Nou, even over die Jefta. Wat was hij voor iemand? Nou, het begon al niet zo lekker in zijn leven. Want hij was de zoon van een prostituee. En kennelijk had zijn vader zijn buitenechtelijke misstap wel opgebiecht. Want Jefta had halfbroers en halfzussen. En die halfbroers die zeiden op een gegeven moment tegen hem: jij bent de zoon van een andere vrouw, niet van onze moeder, dus we ontzeggen je de toegang tot onze familie. Jij hebt geen deel aan het erfdeel van onze vader. En Jefta wordt eruit gezet en hij vertrekt. Hij verlaat niet alleen zijn geboortestreek, maar zelfs heel Israël. Hij trekt naar het noorden en begint daar een soort, ja, hoe moet je het noemen, een soort roversbende. Ja, je moet toch ergens van leven. Het lijkt wel een beetje op David in die tijd dat David op de vlucht was voor Saul. Er sluiten zich allerlei mensen bij hem aan, avonturiers, misschien ook misdadigers die gevlucht zijn. En ze verdienen de kost door anderen te overvallen. En dat doet hij kennelijk zo goed dat zijn naam bekend wordt. En als Israël dan een probleem krijgt met de Ammonieten, die Israël binnenvallen, die aanspraak maken op een gedeelte van het land van Israël, dan denken ze, wacht even, zo iemand als Jefta, die hebben we nu precies nodig. En dan mag hij weer terugkomen naar zijn geboortestreek. Hij onderhandelt wat met de oudsten en hij zegt, nou oké, dan kom ik niet voor even, dan wil ik ook vanaf nu jullie leider zijn. Nou, daar stemmen ze mee in. En Jefta is aan zet. En dan zou je denken, zo'n roverhoofdman, gewend om te vechten, die slaat er gelijk bovenop met die Ammonieten. Maar dat doet Jefta niet. Hij gaat eerst het gesprek met ze aan, de diplomatieke weg. Eigenlijk heel modern wat hij doet. Hij doet die koning van die Ammonieten eens even haarfijn uit de doeken, hoe de geschiedenis nou gelopen is. En als je dat leest, het hoofdstuk hiervoor, dan kom je onder de indruk van wat Jefta allemaal weet van de geschiedenis van Israël. En van dat gebied daar. En wie nou waar op aanspraak mag maken. Hoe het allemaal gelopen is. En daarmee laat hij eigenlijk aan die koning van die Ammonieten heel duidelijk zien. Jij zegt wel dat je aanspraak hebt op dit gebied, maar dat is helemaal niet zo. Dus bind in, trek je weer terug, even goede vrienden. En dan is het hele probleem opgelost. Maar die koning van die Ammonieten, die heeft daar geen oren naar. En die denkt, ik ben hier nou toch. Ik heb een sterk leger. Ik pak ze aan, die Israëlieten, want ik wil dat gebied hebben. En op dat moment, als de adrenaline tot het kookpunt gestegen is, als de spanning sky high is, dan doet Jefta die bizarre gelofte. Hij belooft de Heer. Als u de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat me bij mijn behouden thuiskomst tegemoet komt voor u zijn. En dat zal ik als een brandoffer aan u opdragen. nog concreter, nog letterlijker staat er vanuit de grondtekst. Het eerste dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet komt, dat zal ik u offeren. Nou, wat zal die Jefta daar dan bij gedacht hebben, vraag je af, hè? Het zou nog kunnen dat hij aan een dier gedacht heeft, want u kunt zich wel voorstellen dat ook mensen vroeger leefden met ook de dieren in huis. Dus ook dieren gingen natuurlijk in en uit, maar ja, het is toch wel een beetje zoeken naar een soort escape, want als je de tekst heel goed bekijkt, ja, dan lijkt het wel over een persoon te gaan. De eerste die mij, ook na mijn overwinning, dan komt begroeten is eigenlijk wat hij zegt. Nou, dat zal een geit of een schaap toch niet doen. En in het Oude Oosten weten we ook dat bij de overwinning van een koning er heel vaak feestvierende vrouwen vooral de koning tegemoet kwamen. U vindt dat bijvoorbeeld ook iets later terug bij koning David, hè, als hij die overwinning op die Filistijnen behaalt. Dat de vrouwen uit de stad hem tegemoet gaan en Saul wordt er dan ook heel jaloers op. Nou, wat Jefta ook in gedachten had, in ieder geval, hij kan totaal niet overzien wat de consequenties van deze gelofte zijn. En groot is de schrik als hij na die zegentocht tegen Ammon thuis komt. En wie komt daar uit zijn huis hem tegemoet, blij omdat haar vader de overwinning heeft behaald? Zijn dochter. En daar staat hij, Jefta. Met de schrik om het hart. Hij zal, denk ik, het liefst door de grond gezakt zijn. Maar in ieder geval staat hij als aan de grond genageld. Want meteen herinnert hij zich zijn gelofte. Ik heb de Heer gelofte gedaan en ik kan daar niet op terugkomen, zegt hij. En dat doet hij ook niet. Hij geeft het meisje nog 2 maanden de tijd om erover te rouwen dat ze nooit haar leven zal afmaken, dat ze nooit zal trouwen. En na 2 maanden hebben we gelezen, voltrekt Jefta zijn gelofte. Bijbelschrijver lijkt nog een beetje in het midden te laten hoe dat nou precies gegaan is. De details worden ons gelukkig bespaard. En exegeten hebben dan ook wel allerlei escapes bedacht. Ja, zou het niet zo kunnen zijn dat Jefta zijn dochter vanaf dat moment in afzondering heeft laten leven? Als een soort kluizenares ergens in de bergen, alleen. En dat de jonge vrouw uit Israël haar af en toe eens kwamen opzoeken. Die uitleg die vindt u nog in de kanttekeningen bij de Statenvertaling bijvoorbeeld. De meeste exegeten, waaronder uw eigen dominee, zien dat toch anders. Je komt er niet onderuit als je gewoon leest wat er staat. Jefta houdt zijn gelofte. En die gelofte die was klip en klaar. En hoe afschuwelijk het ook is, we kunnen er geen mooier verhaal van maken. Het is gebeurd zoals Jefta heeft gezegd. En hoe afschuwelijk eindigt hiermee dat heldendom van deze rechter namens God. Zijn dochter, zijn enige, is er niet meer. En dat om een onbezonnen gelofte. Nou, tot zover de geschiedenis, maar laten we er eens wat dieper naar kijken. Eerst die gelofte. Ik heb de Heer een gelofte gedaan, zegt Jefta, en ik kan daar niet op terugkomen. Nou, zou dat nou zo zijn, vraag je dan denk ik af, denk wij allemaal wel. Als je dat nou zo leest, zou dat nou zo, had hij daar dan niet op terug kunnen komen? Nou ja, goed, als je wat gaat bladeren in de wet van God, Gods Torah, opgetekend in de eerste boeken van de Bijbel, dan kom je daar natuurlijk wel het een en ander over tegen. Numeri, bijvoorbeeld Numeri 30. Wanneer een man de Heer belooft iets te zullen doen of onder ede een verplichting op zich neemt, zich van iets te onthouden, dan mag hij zijn woord niet breken. Aan alles wat hij met zoveel woorden zegt, moet hij zich houden. Aha, we hebben hem gevonden, zou je kunnen zeggen. Zou dit die bepaling uit Gods wet zijn, waarvan Jefta zegt, zie je, ik kan er niet onderuit. Of misschien deze, Deuteronomium 23. Als u de Heer, uw God, een gelofte doet, los die dan ook spoedig in. Als u uw woord gegeven hebt, moet u het nakomen. U hebt zelf uit eigen vrije wil de Heer, uw God, uw een gelofte gedaan. Nog een tekst die bevestigt wat Jefta zegt, ik kan niet terug. Belofte maakt schuld. Pas dus wel op wat je belooft. Zou dat de boodschap zijn? Maar broeders en zusters, ja, als je nou de Heer van de Tora, de God achter de wet kent, dan moet je toch weten en dan moet je toch aanvoelen dat dit nooit Gods bedoeling kan zijn. Ook niet met deze op zich duidelijke bepalingen in het achterhoofd. De Heer achter de Tora, die de God van het leven is, die die Tora gegeven heeft aan een volk bevrijd uit slavernij. Een volk onderweg om in het beloofde land te leven in een maatschappij die uitstraalt wat God bedoelt. Het leven, zorg voor elkaar, leven met God en met mensen. En dan kan dit nooit Gods bedoeling zijn. En als Jefta zich wat beter had verdiept in die wet van God, dan had hij misschien ook wel in de eerste plaats die waarschuwing van God op het spoor gekomen. Juist omdat God alles anders wilde als in dat beloofde land zouden zijn, had hij het volk ook gewaarschuwd, juist voor dit soort praktijken. Deuteronomium 12, als je straks in het land bent, zegt God, wees dan niet nieuwsgierig naar de goden van de Kanaanieten, want zij hebben voor hun goden alles gedaan wat de Heer verafschuwt. Ze hebben zelfs hun zonen en dochters als offers voor hen verbrand. Afschuwelijk, zegt God. Die Kanaanieten die mensenoffers brengen voor hun vermeende goden. Laat je niet met ze in. Neem niks van ze over. Want dat gaat er dan fout. En daarom geeft God zelfs in zijn eigen Tora ook een ontheffing voor onbezonnen geloftes. U kunt het lezen in Leviticus 5. Als je een onbezonnen gelofte hebt gedaan, ten goede of ten kwade, dan moet je dat belijden, zegt God. Dan moet je naar de priester gaan en die zal dan in plaats van jouw gelofte een dier offeren. En zo zul je verzoening krijgen voor je zonde. Leviticus 27 had ook nog een uitkomst kunnen geven. Jefta had zijn gelofte ook nog kunnen afkopen. 30 zilverlingen zou het gekost hebben. De dochter van Jefta had net 20 steden veroverd, dus dat geldbedrag moet geen enkel probleem zijn geweest. Je vraagt je al lezend en al zoekend in de schrift wel af, hoe komt die Jefta er toch bij dat hij een gelofte heeft gedaan waar hij niet op terug kan komen? Een beetje jurist kan te kust en te keur spitten in het woord van God om erachter te komen dat het volstrekt onnodig is wat hier gebeurt. Dat is de eerste conclusie van deze geschiedenis. Jefta heeft geen idee van de wet van God. En hoe is dat dan mogelijk? De Bijbel velt geen moreel oordeel over Jefta. Er wordt in de Bijbel niet tegen hem tekeer gegaan, althans niet rechtstreeks. Maar onder deze geschiedenis en andere geschiedenissen in dat boek Rechters ligt wel degelijk een aanklacht van God, die we al helemaal in het begin van dat Bijbelboek Rechters op het spoor komen. In het begin van Rechters, dan lees je over hoe het nu eigenlijk verder is gegaan toen dat volk in het beloofde land aangekomen was. Onder Jozua en zijn generatiegenoten hadden ze hun plek mogen innemen. Maar dan lezen we in Rechters 2 dit. Zodra Jozua en zijn generatiegenoten zijn gestorven, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. En ze gingen de Baals dienen. Ze waren niet vertrouwd met de Heer. En ze gingen de Baals dienen. Dat hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Vertrouwd zijn met de Heer. Ik weet niet wat dat bij u oproept, zo'n woordje. Vroeger stond het, ze kenden de Heere niet, maar de Nieuwe Bijbelvertaling heeft wel de essentie van dat woord goed geraakt. Vertrouwd zijn met de Heer. Is dat toch niet dat je in alles van je leven zoekt naar Gods bedoeling? Niet de wetjes en de regeltjes uitpluist, maar de God daarachter zoekt. En vertrouwd bent met wat Hij voor jou en voor de mensen om je heen en voor je toekomst en vanuit je geschiedenis voor je betekent. Nou, dat waren ze kwijt daar. Ja, en dan val je dus terug op alles wat op je pad komt. Ze plukken wat van die Canaanitische volken, inclusief die kinderoffers. En ze plukken misschien wat nog uit die Torah en dat mixen ze, maar niet meer vertrouwd met de Heere. En dat is niet alleen Jefta, maar dat is natuurlijk heel dat volk. Want al lezend vraag je je ook af, waarom is er nou niemand opgestaan? Waarom is er nou niemand van die omstanders opgestaan en waarom heeft niemand tegen Jefta gezegd, joh, waar ben jij in vredesnaam mee bezig? Hou hier onmiddellijk mee op. Dit is niet de wil van God. Maar je hoort er niks van. Niet meer vertrouwd met de Heere. Ik denk ook wel eens, wat is dat voor ons ook ontzettend belangrijk. Ook in ons denken over wat goed is. Ons denken over wat de Heere van ons vraagt. In kleine en grote dingen. Overal zijn Bijbelteksten voor te vinden. Meerdere misschien. Maar als je niet samen doorvraagt naar de wil van God. Als je niet vertrouwd bent met de Heere. Dan lopen al dat soort discussies en besluiten op een fiasco uit. Ik denk wel eens, ook voor ons, hè, de kleine en de grote vraagstukken waarin wij als christelijke gemeente ook in onze tijd mee geconfronteerd worden, waar we wat van moeten vinden. Wat is het ontzaglijk belangrijk dat wij daarin eerst zoeken naar de God achter alle geboden en vragen. En dat gaat van het ijsje op zondag, via vragen rond homoseksualiteit, vragen rond vrouw en ambt. Overal zijn genoeg Bijbelteksten over te vinden. Maar dit moeten wij doen. Altijd doorvragen. Wat vraagt de Heere van ons? Wat is zijn wil met ons leven en het leven van een ander? Welke plek geeft hij u en jou en mij in zijn koninkrijk? Dat moeten we doen. Dat is het eerste wat we leren uit deze geschiedenis. Vertrouwd zijn met God. Want is het belangrijk dat we dat ook samen doen als gemeente. Dat is de eerste sleutel om iets van een boodschap uit die geschiedenis van Jefta te halen. Maar er is er nog één. Nog zo'n sleutel. En dat vinden we eigenlijk weer helemaal als conclusie aan het eind van dat Bijbelboek Rechters. Want Jefta is niet de enige die zo tekeer kan gaan. Er zijn talloze geschiedenissen in het Bijbelboek Rechters waar de haren je van te bergen reizen. En dit is dan de conclusie helemaal aan het eind. Rechters 21 vers 25. In die tijd was er geen koning in Israël. En ieder deed wat in zijn eigen ogen goed was. Dat ligt natuurlijk in het verlengde hè, van dat niet vertrouwd zijn met God. Maar dat het kennelijk ook nodig is dat er een koning is. Om te voorkomen dat we allemaal maar doen wat in onze eigen ogen goed is. Plat gezegd, er was geen koning en ieder deed maar wat. En ergens in deze zin klinkt misschien ook wel de belofte. De belofte van het evangelie. De belofte dat God zijn volk trouw blijft, ondanks alles wat daar gebeurt. Zijn niet vertrouwd met hem, hij wil trouw aan hen. Dat God toch die Heer van de geschiedenis blijft. En God toch doorwerkt in deze wereld aan zijn plan. En hij geeft die koning. Ja, er komen ook een hele rij koningen over Israël, maar daar is ook weer van alles van te zeggen. Maar God geeft die koning in Jezus Christus onze Heer. De koning. Die in alles van zijn leven, in zijn woorden en in zijn daden, heeft laten zien wat de wil van God is. Hoe je vertrouwd kunt zijn met God. Je hoeft alleen maar naar Jezus te kijken. En je weet het. Alle lijnen uit het Bijbelboek Rechters komen toch weer samen bij Jezus. Ook hoe nodig het was dat hij kwam. Want hij brengt ons terug naar het vaderhart van God. Kijk maar eens hoe Jezus dat doet. Hoe Jezus altijd weer doorvraagt naar wat nou echt de essentie is van de geboden. Als de mannen al klaarstaan met een steen om een overspelige vrouw te stenigen, Wat zegt Jezus dan? Er zullen ongetwijfeld genoeg bepalingen in de Torah hebben gestaan die dat ook goed vonden. Maar Jezus zegt, wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen maar gooien. En één voor één druipen ze af. Er is gezegd, zegt Jezus, oog om oog, tand om tand. Dat is een passage uit de Torah. Maar ik zeg je, als je vijand je op je linkerwang slaat, keer hem ook je rechterwang toe. En tegen die schriftgeleerden die de leerlingen van Jezus aanspreken als ze aren plukken op de Sabbat. En als ze ook nog met Jezus in discussie gaan of hij nou wel iemand mag genezen op de Sabbat. Dan zegt Jezus, ja maar wacht even, de Sabbat is gemaakt voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Jezus brengt altijd weer de geboden terecht daar waar ze voor bedoeld zijn. Opdat wij het leven vinden met God en met elkaar. Wie zijn dan gelukkig? Of wie worden dan zalig? Volgens die grote koning Jezus. Wie krijgen dan een plek in zijn rijk? Waarschijnlijk tot hun eigen verbazing zijn het hen die nederig van hart zijn. De treurenden, de zachtmoedigen, zij die hongeren en dorsten naar recht. De barmhartigen, zij die zuiver van hart zijn. De vredestichters en de vervolgden om de gerechtigheid. Broeders en zusters, het geeft te denken, zoals Gods woord ons altijd weer te denken geeft. Amen.